Goedemorgen luisteraars, hier is Peter Dubbelt vanuit de Zuidhovenkerk en ik heb voor u de liturgie van deze morgendienst. De voorganger is ons eigen predikant dominee Gertjan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Putters en de piano die mag ik zelf weer bespelen. Na het welkom en mededelingen zingen we uit de oude berijming Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Psalm 42, de versen 1, 3 en 5 uit de oude berijming. Dan volgt het stilgebed, de votum en groet en zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 36, versen 1 en 2. Psalm 36, de versen 1 en 2. Dan volgen we de geboden en dan zingen we uit diezelfde Psalm 36, het derde vers. Dus na de geboden, Psalm 36, vers 3. Dan volgen de gebeden en gaan we lezen uit de Bijbel. En vanochtend lezen we uit Openbaring 2, versen 8 tot en met 11. Dus Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. En uit Johannes 11, de versen 20 tot 27. Dus Johannes 11, de versen 20 tot 27. Dan zingen we met de kinderen het kinderlied. En dat is vanochtend is dat veilig. Ik ben veilig in Jezus' armen. Veilig ben ik bij hem. Dat is uit op toonhoogte nummer 514. Dan gaan de kinderen naar de zonderschool en zullen we collecteren. En de collecte is voor de kerk en een extra collecte voor Nepal. Na de verkondiging met als thema Wie overwint, gaan we zingen gezang 217. Gezang 217 na de verkondiging. Dan volgen de dankzeggingen en voorbeden. En als slotlied voor deze ochtend zingen we uit toonhoogte lied 129. En het is het lied U zij de glorie, opgestane Heer. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst ook. En die via het internet met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Vanmorgen is onze eigen predikant dominee Vogel, onze voorganger. Vanmiddag hoopt voor te gaan dominee Van der Ree uit Capelle aan de IJssel. De tweede collecte vandaag is bestemd voor de noodhulp in Nepal. Nog een nagekomen mededeling. De CREA-ochtend van komende vrijdag 29 september is niet bij Arianne Koppela. En nu moet ik even goed lezen. In plaats daarvan is er de bedoeling een bezoek te brengen aan het ontmoetingscentrum van de Stichting Dordtse Evangelisatie. Stichting Dordtse Evangelisatie in de Grote Kerksbuurt 44. En ze gaan open om 10 uur. En aanstaande zondag na de ochtenddienst begint Testify weer. Wij willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 142. Psalm 42, versen 1, 3 en 5 uit de Oude Bijbel. De kerkraad wens je een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan Psalm 36 zingen en we zingen nu vers 1 en 2 over de zonde die de zondaars vlijt en de heil van God het is als de hemel omhoog. Psalm 36 vers 1 en 2. waren twee heel verschillende versen die we gezongen hebben. Eerste vers, de zonde die de zondaars vlijt en ze hebben hun verdorven staat de boosheid lief gekregen. Je ziet er iets van in deze wereld. Kijk maar om je heen, kijk maar naar tv, kijk maar, lees maar in de krant. En kijk soms ook in je eigen hart. Je zegt van, soms zit dat zo heel gewoon, niet eens heel diep in ons, maar aan de oppervlakte al. Maar het zit zo diep in onze samenleving, in deze wereld. En daartegenover staat de liefde en de genade en de voorspoed en al het goede van onze goede God. Bij u te wonen, Heer, is goed. Twee wegen eigenlijk, de weg van het kwaad, de weg van het goede. De Heere God houdt ons de weg van het goede voor. En wij lezen daarom ook de 10 geboden vanmorgen weer. En daarna zingen we vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Heere God in de hemel, trouwe Vader. Als we dat zo voor ons uitgetekend zingen, zien en zingen, dan weten we het wel. Dan is het zo duidelijk, bij u te wonen, Heer, is goed. En we willen u danken dat u ons dat iedere zondag weer voor ogen stelt. Dat het leven met u goed is. En dat dat de enige weg van leven is. Dat er wel een andere weg is, maar dat die naar de dood leidt. We weten het. Als we hier vaak komen in de kerk, dan weten we het. De enige weg die er is, is achter u aan. Achter Christus Jezus aan. En uw heil is als de hemel hoog. En als we hier zijn, of als we met elkaar over u spreken, dan weten we het wel. Dan is het klip en klaar. Dat is de goede weg en dat is niet de goede weg. De weg van het leven en de weg van de dood. Toch is het in ons dagelijks leven, en we moeten dat eerlijk voor u bekennen, soms heel anders. Omdat het daar niet altijd zo zwart-wit is. We hebben met zoveel dingen te maken en er komt zoveel op ons af. Onze ogen worden door zoveel dingen getrokken. Ons hart gaat naar zoveel kanten. En dan vergeten we soms te denken aan uw weg. Bij u alleen, Heer, is de levensbron. Heer, we moeten het voor u beleiden. Dat we ook in de afgelopen week vaak andere wegen zijn gegaan. Of niet heel duidelijk achter u aan zijn gegaan. Misschien ook niet heel duidelijk de weg van het kwaad zijn gegaan. U kent ons. En we leggen dat voor u neer, onze verkeerde gedachten, onze verkeerde woorden, onze verkeerde daden. En u kent ze allemaal. U kent ons. En we weten het en we zeggen het vanmorgen ook weer tegen elkaar. We hebben het uitgezongen. Bij u te wonen, Heer, is goed. En zo is het. En daarom komen we ook maar weer met de dingen van de afgelopen week voor uw aangezicht. En vergeeft u onze schuld, onze grote schuld. En leidt u ons op de weg van het leven. Wilt u met uw geest in ons leven werken? Heer, delg alles uit wat er niet goed is. Haal het kwaad weg uit ons leven. Leer ons te strijden tegen het kwaad. Leer ons te gaan in de voetsporen van Christus. Door uw Heilige Geest. We danken u dat u ons hier brengt. En dat de weg van ons nog niet uitgelopen is op de dood, maar dat er leven is. Elke dag is uw goede tierenheid daar en uw barmhartigheid. Elke dag is er nieuw. Groot is uw trouw. En daarom zijn we ook vanmorgen hier bij elkaar om u te zingen, toe te zingen, maar ook om u te luisteren, om de weg van u weer te horen te krijgen. Wees u zo met ons hier in de kerk. Wees u met de kinderen als ze naar de zondagsschool gaan. Wees u bij de kinderen bij de oppas. Denkt u aan allen die thuis meeluisteren. Zegent u heel uw kerk hier in deze stad, in ons land, waar dan ook in deze wereld. Heren, we komen bij u. Tot wie zouden we anders gaan? Ja, we hebben dat wel, dat we heel veel anderen hebben. Maar uiteindelijk, Heere God, tot wie zouden we anders gaan dan tot u? U hebt woorden van eeuwig leven. Breng ons allen aan uw knieën, op onze knieën, aan uw voeten. Hoort u ons zo, barmhartige Vader, om Christus wil. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en vandaag gaat de preek over een gedeelte uit Openbaring 2. Het is de tweede brief die Johannes moet opschrijven, een opdracht van de Heer Jezus zelf. En dit keer gaat het over de brief aan Smyrna. Izmir, het huidige Izmir is dat. Smyrna. Maar we lezen eerst Nee, dat doen we daarna. We lezen eerst die brief. Ja, we lezen eerst Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. En je kunt die brieven op verschillende manieren ook weer lezen, maar het uitgangspunt is steeds wat er staat in het laatste vers van zo'n brief: wie overwint. Daar gaat het eigenlijk ook over in heel Openbaring. Wie overwint, die zal dit ontvangen en dat ontvangen. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade aangebracht worden door de tweede dood. Dat is uit Openbaring, en de tweede lezing is uit het evangelie van Johannes, Johannes 11, vers 20 tot en met 27. Uit de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. En Lazarus is gestorven. En dan komt Jezus naar het dorp, naar Bethanië toe, naar het dorp waar hij woonde. En dan komt de zus van Lazarus, Martha, op Jezus af. Johannes 11, vers 20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven, en een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. We gaan nu met elkaar ons kinderlied zingen. En dat is het lied Ik ben veilig in Jezus' armen. Daarna mogen de kinderen naar de zonneschool en wordt er hier in de kerk gecollecteerd voor de kerk. En u weet het, en ook voor de tweede collecte is bestemd dus voor de noodhulp in Nepal. Als we dat lied gezongen hebben, dan krijgt WWI een herkansing. Vorige week zondagmiddag wilden ze iets laten zien over WWI. Leuk filmpje, mooi filmpje. En dat stopte halverwege. En nu willen ze het nog een keer laten zien. Dus dat na het lied dat we gezongen hebben, zullen we dat, krijgt u dat te zien. Met andere woorden, als je je jong voelt, welkom op WWI. We zingen nu het lied dus Ik ben veilig in Jezus' armen. Na de preek zingen we gezang 217, Jezus leeft en ik met hem. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat lied dat we straks zingen na de preek, dat is zo'n beetje de samenvatting. Jezus leeft en ik met hem. Zo begint de brief ook, hè, van Jezus aan de gemeente van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en levend is geworden. En als je dat leest, dan denk je, moet je terugdenken aan, dat hebben we gelezen een eerdere keer, aan dat wat Johannes van Jezus zag. Iemand, en dat staat in hoofdstuk 1, iemand met, ja, in koninklijk gewaad. En hij kan het eigenlijk niet onder woorden brengen. Maar als die man spreekt, die hij ziet, die man tussen aanhalingstekens. Als die man spreekt, dan is het geluid van vele wateren. Met andere woorden, al sta je bij een grote waterval. En als je hem ziet, je kunt hem eigenlijk niet zien. Zoals de zon schijnt in haar kracht. Je kunt hem niet zien en je kunt het eigenlijk niet horen, maar hij staat daar. En Johannes, als hij Jezus ziet, valt hij als dood voor zijn voeten neer. En dan zegt Jezus ook, ik ben de eerste en de laatste. Ik was dood. Ik ben levend geworden. Nou, dat moet je meedenken. Als de brief aan Smyrna geschreven wordt, als Jezus die brief zelf dicteert, dan zegt hij dus tegen, dan zegt hij tegen die gemeente van Smyrna, dat ben ik. En ik heb jullie wat te zeggen. En als je overwint, ik leef en je zult ook leven. Jezus leeft en ik met hem. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. De tweede dood is de definitieve dood. Niet alleen maar het sterven van je lichaam, maar de totale ondergang van je bestaan. Ik leef en gij zult leven. Jezus leeft en ik met hem. Maar ja, wie overwint, hè? En ja, dat is soms heel gemakkelijk gezegd. Wie overwint. Wel in de gaten, zouden die mensen daar in Smyrna ook kunnen zeggen. Wat dat betekent, dat overwinnen. Heb je wel in de gaten wat dat me kost? Ja, dat heb ik wel in de gaten. Dat weet ik. Ik weet hoeveel het je kost. Het kost je je leven. Overwinnen kost je je leven. Het is niet iets van in de Bijbel van, nou ja, je kunt dat ervoor doen en je kunt, nee, het kost je je hele leven. Dus als je vraagt, heb je in de gaten hoeveel me dat kost? Ja, dat heb ik in de gaten. Het kost je hele leven, dat kost het van jou, dat kost het van u, dat kost het van mij. Dat kostte het van Jezus, ja, inderdaad, zijn hele leven. Je moet jezelf overwinnen. En vanuit deze brief is dat, hè, wat je zelf overwinnen is, trouw zijn. Trouw blijven. Trouw blijven aan het evangelie. Trouw blijven aan Christus. En wat hij zegt. Niet bang zijn voor de dingen die gebeuren. Terwijl er van alles aan de hand is, hè, in die kerk. Ik ken uw verdrukking. Het gaat niet vanzelf. Ik ken uw armoede. Mensen lasteren hen en belasteren hen in de samenleving. Sommigen komen in de gevangenis. En ze moeten trouw zijn tot in de dood. Dus er zullen ook mensen die zijn die geweest die de doodstraf hebben gekregen. Dus wie overwint? Ja, je kunt zeggen, ja, natuurlijk, dat kunnen wij. Wij kunnen dat allemaal hier. Het gaat ons goed. Hoewel jezelf verliezen en dan denk je aan al die dingen die er kunnen gebeuren. Wie overwint, dan denk je van ja, het gaat wel ergens over, hè? En toch zegt Jezus, niet bang zijn, trouw zijn. Ik geef je de erekrans van het leven. En je zult niet sterven. Maar leven, ook al ben je gestorven. De Heer Jezus schrijft deze dingen via Johannes aan de gemeente van Smyrna. De vorige keer hebben we een brief gelezen aan Efeze. Nou, dat ligt wat onder Smyrna. Smyrna ligt wat boven, op de hoogte van Samos, die eilanden. Ik zal een keer een kaartje meenemen, dan kunnen we het precies zien. Het is aan de westkant van het huidige Turkije. En het is de huidige stad Izmir. Een grote stad. In die tijd waarschijnlijk net zo groot als Dordrecht ongeveer. Zo'n 150.000 inwoners, dus nog groter dan Dordrecht. Een havenstad. En er gebeurt van alles in die havenstad. Het is een rijke stad. Een prachtige stad. En een heel Romeinse stad. Ook al lag dat in Klein-Azië. Maar er was een grote tempel gewijd aan de godin Roma. Dus eigenlijk was alles stond in het teken in die stad van de verering van de stad Rome, van de Republiek Rome en van de keizer Izmir. Hoe het evangelie daar gekomen is, dat weten we niet zo goed. Daar lezen we eigenlijk helemaal niks van, dus we weten het helemaal niet. Misschien via Paulus, dat hij een paar mensen heeft uitgestuurd. Of is het gegaan, ja, het is een havenstad en in een havenstad gebeurt er van alles. En komen er allerlei mensen aan. Het zou zomaar kunnen. Maar later in de geschiedenis van de kerk lezen we wel van Smyrna. Een van de belangrijke apostolische vaders. De mensen die na de apostelen kwamen. Ignatius, die schreef op zijn reis naar Rome, toen hij voor de keizer moest verschijnen, schreef hij een paar brieven vanuit Smyrna. En Polycarpus, een van de eerste martelaren, die kwam uit Smyrna. En hij is vermoord in 155. En hij zegt dat hij al 80 jaar zijn heren diende. Dus hij zal rond het jaar dat deze brief geschreven wordt, ongetwijfeld ook in Smyrna geweest zijn. Maar voor de rest van die gemeente weten we dus niet. Het is een grote stad. Hoe groot die gemeente is, dat weten we niet. Een rijke stad. Maar wat lezen we van die gemeente? Het is een gemeente in armoede. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. Dus men had gebrek aan van alles. Wat weten we nog meer van die gemeente? Dat het een enorm trouwe gemeente was. Want in bijna alle andere brieven van die zeven lees je wel iets dat de Heere Jezus iets heeft aan te merken op die gemeente. In Efeze was dat ook zo. Dat was een gemeente, er liepen dingen vanzelf zou je zeggen, maar ze waren de eerste liefde vergeten, weet je wel. God zegt, ja, dan heb ik niks aan je. Je kunt van alles doen, maar als er geen liefde is, dan stopt het. Dan kun je net zo goed geen kerk zijn. En dan zal ik de kandelaar van je wegnemen. Maar in Smyrna heeft de Heere God niks aan te merken. De Heer Jezus heeft niks tegen ze te zeggen. Een prima gemeente. Maar een heel zwaar leven. Als we nog een keer de brief aan Laodicea lezen, gaat het net tegenovergestelde. Dat is een gemeente die leeft in de stad Laodicea. Daar ging het goed. Ze waren rijk en verrijkt. En het gemeenteleven liep niet. Ik bedoel, ze hadden God niet lief. Dan zit je wel eens na te denken, heeft dat nou met elkaar te maken, dat het als het moeilijk gaat, dat je dan juist de Heere God zoekt? En als het je gemakkelijk gaat, dat je hem zo gemakkelijk vergeet? Wat zegt dat over welvaart en geloof? Nou, dat zijn dingen die je maar eens met je mee moet nemen, eens over na moet denken. Wat we ook niet weten van die gemeente is of dat er ook veel mensen waren die vroeger Jood geweest waren. Ze waren nog Jood, maar die vanuit het Jodendom christen zijn geworden. Dat er een bloeiende Joodse gemeenschap was. Dat had je wel in heel veel van die steden. In heel klein Azië, en zeker dat gebied zo rond Efeze, woonden heel veel Joden. Gedeeltelijk waren ze daarheen gebracht door de Griekse overheersers nog. Maar er waren ook heel veel mensen die daar zo waren komen wonen. Er was handel te drijven. Er woonden heel veel Joden. Maar over Smyrna weten we dat eigenlijk niet zo goed. Ja, hoe zou je dat moeten weten? Nou, in al die steden zijn er opgravingen gedaan. En dan vinden ze overal wel inscripties, hè? Graffiti. Dat hadden ze vroeger ook. En mensen schreven overal op de muren, schreven ze wat. Nou, in Smyrna lezen we niks over Joden. In andere plaatsen wel. Maar waarom zeg ik dat nou? Omdat we iets in die brief lezen, van dat je denkt van, hé, wat gebeurt daar nou? Er staat, ik ken de lastering, vers 9, van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. En denk je van, wat zijn dat nou voor mensen, die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn? Waar gaat dat dan over? Zijn een synagoge van de Satan? Nou, dat kan twee dingen betekenen. Of het waren inderdaad mensen die zich voordeden als Joden. Of mensen die het niet echt waren. Als je denkt aan mensen die het niet echt waren, zou je kunnen denken aan mensen die zeggen in God te geloven, maar niks van Christus willen weten. En Paulus heeft het er ook wel eens over. Ja, het echte Israël, de echte Joden zijn zij die besneden zijn in hun hart en Christus Jezus dienen. Dus gaat het over mensen die wel Jood zijn, maar volgens de richtlijnen van Christus, laat ik het maar zo zeggen, niet? Of zijn het andere mensen? Nou, we weten het eigenlijk niet zo goed. Het zou kunnen zijn dat er mensen waren, die had je overal. Mensen die gewoon uit het heidendom kwamen, zoals iedereen daar. En die bij de gemeente gingen horen. En die de Bijbel lazen, het Oude Testament ook lazen. En die zeiden van, we moeten Joods worden. He, dat waren dus gewoon mensen uit Klein-Azië. Die zeiden, we moeten Joods worden. En we moeten nog Roomser worden dan de paus, om het zo te zeggen. Nog Joodser dan Joods. En die gingen, moesten zeggen, je moet weer je laten besnijden. Je moet dit weer navolgen. Je moet dat weer navolgen en dat weer navolgen. Joden die zeiden dat ze Joden waren, maar het niet waren. Of mensen die zeiden dat ze Joden waren en het niet waren. Of het waren echte Joden. He, die dan tot geloof in Christus waren gekomen. Of echte Joden die echt heel veel vijandschap vertoonden tegenover het volk van Christus. Hoe dat nou precies is, dat weten we niet zo goed. Wat we wel weten van die tijd, en dat is wel belangrijk om dat ook even te zeggen, het is even wat achtergrondinformatie. Wel van belang om even te zeggen dat er wel wat speelde in die tijd. In die samenleving. Het ging niet alleen tussen Joden en Christen. De overheid zat er ook tussen. Want wat had de Romeinse overheid nou tegen Christenen? Ze zeggen, het zijn keurige mensen. Ze doen geen vlieg kwaad. Ze betalen netjes de belasting. Je hebt er helemaal geen last van die mensen. Maar wat christenen niet deden, dat was een offer brengen aan de goden. Dat was een offer brengen aan de godin Roma. Een offer brengen voor het heil en het welzijn van de republiek Rome. Dat deden christenen niet. Ze brachten helemaal geen offers. En dat gaf in die tijd heel veel wrevel en wrijving. Kunnen we wel van die christenen op aan? Zijn het eigenlijk niet een soort landverraders? Ja, ze leven netjes en ze doen het allemaal keurig netjes. Heb je er wel wat aan? Staan ze eigenlijk niet met een mes om ons achter in de rug te steken? Ze leven niet mee met onze samenleving. Ze doen het niet. Ja. Ze zijn net niet van ons. Ze doen het net anders. Ze zijn niet geïntegreerd. Ja, ze gedragen zich netjes, maar het zijn andere mensen. En ze offeren niet aan onze goden. Die kun je niet vertrouwen. En de regel was van, je mocht alle goden dienen als je ook maar goden een offer bracht aan de goden van Rome. Dat was er helemaal geen punt. Maar die christenen, die doen dat niet. Ze waren staatsgevaarlijk op die manier. En anderen, ja, en de joden dan? Ja, de joden, die hadden een bijzondere uitzonderingspositie. De joden, ja, dat wisten de Romeinen, daar moet je niet te veel lastig vallen. Dat zijn joden. Maar ja, die christenen, zijn dat nou joden? Nee, ze zijn geen joden. Dus ze hebben niet die uitzonderingspositie. Dus ze moeten offers brengen aan de goden. Nou, er gebeurde van alles en ja, de Romeinen waren niet zachtzinnig. En als je dan geen goden, geen offers bracht aan de goden, kon je zo opgepakt worden. Kon je zo in de gevangenis gezet worden. Kon je zo te dood gebracht worden. Nou, in die situatie moet je deze brief ook lezen. Hè? Armoede, inderdaad. Ze leefden aan de onderkant van de samenleving. Ze hadden niks te vertellen. En onderling hadden ze gebeurde er wat met die zogenaamde Joden. Of misschien waren het wel echte Joden, we weten dat niet. Hoe gaat het nou? Armoede. En ze werden gelasterd. Het was gevangenschap. De dood dreigde. Probeer eens in te leven als je in zo'n situatie hebt. Als dan iemand tegen je zegt, je moet niet bang zijn. En wees trouw tot in de dood. Probeer eens voor te stellen. Je komt thuis van je werk en ze staan je buiten op te wachten met rotte tomaten. Wat zou je doen? Of je hebt geen werk. Omdat je, ja, als atheïst, zo zagen de Romeinen hier, want je offerde niet aan de goden, je bent atheïst. Ik krijg geen werk. En wie niet werkt, zal ook niet eten. Dus was geen eten. En de overheid zit je op de hielen. Gevangenschap. Veroordeeld worden. Probeer je eens voor te stellen dat je zo leeft. En dan zegt Jezus tegen je, je bent rijk. Je bent rijk. Zou je het geloven? Want ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echt rijk. Zou je het geloven dat wat Jezus zegt? Ja, dat klopt, ik ben rijk. Ook al staan ze met tomaten me op te wachten. Ook al heb ik geen werk. Ook al gebeurt er van alles. Ook al gaat het zo beroerd. Ook al zou je hier nooit voor kiezen. Je bent rijk. Jezus zegt het. Degene die dood geweest is, maar leeft. De eerste en de laatste. Die over alles gaat. Je bent rijk. Misschien, ja, als je dat zo hoort, denk je van ja, nou rijk. Dat ben je dus helemaal niet. En toch is dat nou juist... Toch is dat nou juist het geheim van het geloof. Een arm, je hebt niks te vertellen. Alle dingen zijn tegen je. En dat kun je letterlijk zo zien. Je kunt het ook zo voelen. Maar Jezus zegt, je bent rijk. We zijn rijk. We hebben vergeving. We hebben verzoening. Ja, vergeving, verzoening. Maar daar koop je toch niks voor in deze wereld. Nou... Hangt er maar vanaf hoe je deze wereld ziet. Als Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste. Dat betekent dat de hele wereld in zijn handen is. Dat zijn wereld is. En dat de wereld waarop wij denken, dit gebeurt en dat gebeurt en wat heeft dat nou met God te maken? Nou, je kunt ook zeggen, wat hebben die dingen met de wereld te maken? Vergeving, verzoening hebben we. Liefde, genade. Vrede. Hoop. Dat laatste niet te vergeten. Ook al heb je niets. Wees daarom niet bang. En Jezus kan dat zeggen. Kijk, als iemand een miljonair bij je komt en die zegt van... Oh, ik zie dat je het arm hebt. En zegt, wees maar niet bang. En dan gaat weer naar huis. Jezus zegt het. Die dood is geweest. Die zijn leven heeft gegeven voor je. En leeft. En die zegt, overwinnen. Dan zul je niet sterven. Ook al moet je lichaam weggaan. Je bent rijk. Daarom niet bang zijn. Misschien, ja, soms denk ik ook wel eens, misschien moet ik ook zelf eerst al mijn bezit kwijtraken. Of al het goede kwijtraken om dat echt te beseffen wat dat is. Niet bang zijn. Niet bang hoeven te zijn omdat Jezus er is. Wordt in de gevangenis geworpen. Zegt Jezus, ja dat gebeurt. Je wordt in de gevangenis geworpen. En je zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Je wordt verzocht. Ja, mensen zaten niet levenslang in de gevangenis. In die tijd, dat gebeurde daar niet. Maar 10 dagen, korte tijd. Maar net als, je zou kunnen zeggen, net als Daniel en zijn vrienden 10 dagen verzocht werden. Hoe standvastig ben je? Je zult een gevangenis gegooid worden. Een verdrukking van 10 dagen. Te overzien. Het zal gebeuren. Maar houd moed. Wees trouw tot in de dood. Ook al volgt de dood er dus op. Hou vol. En als de dood komt, ik zal u de kroon van leven geven. De kroon van leven. Nou, je ziet het al op die Romeinse plaatjes, op de Asterix en Obelix, die lauwe krans, hè. Zoiets. De overwinningskrans. Of de krans van het leven. He, zoals je in het noorden van Europa ook al hebt, in de meidagen, dat de vrouwen zo'n krans omnemen. Zo, krans van leven. De kroon van het leven. Die krijg je. Zegt Jacobus ook, hè? Jacobus zegt het ook. Zalig is de man die stand houdt in verzoekingen. Want je zult de kroon des levens ontvangen. Jacobus 1. Dat waren van die woorden die daar rondhingen in die samenleving. De kroon van het leven als je stand houdt in de verzoeking. En kijk dan eens hoe het eindigt. Dit zegt dus de eerste en de laatste, die dood geweest is en leeft. Je krijgt de kroon des levens. Je zult de tweede dood niet hoeven te sterven. De tweede dood. Weet je wat dat nou is? Kijk, het hele evangelie gaat over leven en dood. Hè? Dat weten we. Daar gaat het over in de Bijbel. Over leven en dood. Niet alleen maar mijn leven nu en straks mijn sterven. Maar ook dat mijn leven nu al iets kan hebben van de dood. En dat de dood ook iets kan hebben van het leven. Dat het door elkaar heen gaat, omdat je moet zeggen, wat is nou echt leven? Dat is de schepper volgen. Je verlosser volgen. God volgen, dat is leven. Nou, daarover gaat het in het hele evangelie. En ook in die gemeente van Smyrna. En het gaat ook daarover in de gemeente van deze gemeente, van de Zuidoverkerk. Want er staat, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tegen de kerken zegt. Tegen de hele kerk. Dus het gaat ons ook allemaal aan. Het gaat over dood en leven, over Jezus die dood geweest is en leeft. En als je overwint, zul je ook die tweede dood niet hoeven sterven. Die tweede dood, dat is dus het definitieve. Hè? Kijk, waar denk je nou aan, hè? Bij dood en leven? Inderdaad denken we zo vaak aan de periode voor het moment dat, hè, voor een bepaalde datum. En het moment na die datum, dat je zegt van, het gaat over leven en sterven. Het gaat over alles, het gaat over je hele bestaan. En de tweede dood, ja, dat gaat ook over een diepere laag dan zomaar dat je lichaam koud is geworden, als ik het zo mag zeggen. Het gaat over de definitieve vernietiging van je leven. Van de definitieve ondergang van je bestaan. Je hele leven. Het gaat over het eeuwige oordeel. Die overwint. Dan denk je van, ja, het gaat ergens over. Het gaat er niet over dat ik zo goed mogelijk tot het graf kom. En daarna is God toch wel lief voor iedereen. Dat is het beeld dat we dan hebben en we zullen al sterretjes schijnen en weet ik veel wat allemaal. Daar gaat het niet over. Het gaat over, ben je met God of zonder God? En dat moment van ons lichamelijk sterven, laat ik zo zeggen, dat is de eerste dood. Maar dat is niet de definitieve. Het gaat over van, ja, mijn leven, mijn bestaan, mijn hele wezen. Is dat met God voor eeuwig of is dat zonder God voor eeuwig? Dan moet je overwinnen. En dan hebben we het al gezien hoe lastig dat kan zijn als je alleen maar let op de omstandigheden. Als je op de omstandigheden kijkt, zeg je, ja, ik heb armoede, ik hoor rotte tomaten, bij wijze van spreken, geen werk, gevangenschap, dood. Hoe kan ik overwinnen? Hoe kan ik overwinnen? Dat kan ik alleen. En dan komen we altijd weer terug als we Jezus zien. Dat kan alleen in het geloof in Jezus, in het zicht op Jezus. Anders lukt het niet. Echt niet. Je kunt net doen alsof je wel aardig christelijk bent. Je kunt net doen alsof je wel aardig kerkelijk bent. Je kunt wel net doen alsof je, nou, enzovoort. Maar het gaat om Christus. Christus staat centraal hier in de kerk. En Christus staat centraal in het leven. Christus staat centraal in de wereldgeschiedenis. En over hem gaat het. Wie overwint, is degene die trouw is. Degene die niet bang is. Omdat je weet wie Christus is. Wie overwint is dus degene die op Jezus let. Dat is het. Ook al. En laten we God danken dat we het hier niet hebben. Ook al zou je worden uitgescholden, gelasterd. En het lastig krijgen in deze wereld. Verdrukking hebben, armoede hebben. Bespogen worden, gekruisigd worden. Gelukkig hebben we dat allemaal niet. Helemaal niet. Soms een beetje lastig, soms een beetje vervelend. Soms kun je niet helemaal precies doen wat je wil. En soms moet je nadenken, oh ja, dat kan ik niet helemaal doen. Er zijn allerlei manieren om je eronder uit te halen, om je eronder uit te praten of wat dan ook. Zoveel vrede. Maar ook voor ons geldt, die overwint. In ons eigen leven, met onze armoede, met onze pijn, met onze tegenslagen, met onze dingen. Waarvan je zegt van ja, maar als u zou weten wat ik heb. En mensen zeggen dat soms, hè. Als je zou weten wat ik heb, dan zou je wel anders praten. Ja, ik weet niet precies wat je hebt. Inderdaad niet. Maar ik weet wel van hen. En ik weet van heel veel andere mensen. En ik weet wel dat er maar één weg is. En dat is trouw zijn. Trouw zijn aan hem die gezegd heeft, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En alles wat daartussen zit, dat is in mijn hand. Dat zegt hij. En ik ben dood geweest, ik ben levend geworden. En Jezus leeft, ik leef, zegt Jezus. En jij zult leven. Als je trouw bent. Waarom zou je dat nou doen? Trouw zijn. Je haalt je soms heel wat op je hals. Mensen zeggen van als je christen wordt, dan word je erg gelukkig van. Nou, soms is dat echt helemaal niet. Je moet niet denken van als ik maar christen ben, oh, dan word ik gelukkig en zo. Dat is het helemaal niet. Die mensen in Smyrna hadden beter geen christen kunnen worden als ze gelukkig wilden zijn in dit leven. En zo is het vaak. Christenen die vervolgd worden, waren gelukkiger af, zou je kunnen zeggen, als ze geen christen waren. Denk nou niet van, als ik christen word, dan gaat alles vanzelf en dan ben ik altijd blij. Maar je hebt wel altijd iets dat je zegt van, ja, maar het is toch anders dan het lijkt. Want hij is de eerste en de laatste. En ik doe het ook niet om er zomaar gelukkiger van te worden. Ik doe het ook zelfs niet eens om die tweede dood te ontlopen. Maar ik hoor iets in de woorden van de Heere Jezus. Ik hoor iets in de woorden van de Heere Jezus, iets van. En dan zeg ik, waar moet ik anders heen dan naar Jezus? Tot wie zouden wij anders heen gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. Want Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En hij vraagt aan Martha uit Johannes 11. En hij vraagt aan u en hij vraagt aan jou en hij vraagt aan mij. Geloof je dat? En dan zegt Jezus, je zult leven. Ook al ben je gestorven. Jezus leeft en ik met hem. Amen. zullen samen de Heere God danken en bidden en we doen ook onze voorbeden. Ze staan allemaal op het blaadje, niet allemaal althans. Jon die gaat, even kijken, Jon, ja, die gaat naar Portugal voor een jaar. Nou, een hele goede reis toegewenst en een goede tijd daar zo. Nou, je ouders zeggen ook bepaalde dingen, die hoef ik niet te zeggen. Maar God gaat met je mee en geef je over aan hem. Goede tijd. Marije van Genderen gaat ook weer weg voor bijna een jaar naar Engeland voor een opleiding. Ze is vanmiddag in de dienst, dus dan zullen we vanmiddag ook voor haar bidden. Of dominee van der Ree zal dat dan doen. Familie van Vaar is 25 jaar getrouwd. Broeder Kees den Dekker is hier in Dordrecht in het ziekenhuis. We dragen hem aan de Heere God op. Joke van der Zwan zullen we voor danken en voor Sietske Notenboom zullen we bidden en danken. De vader van de familie Blankenstein, Brine Blankenstein, die is heel ernstig ziek, dat weten we al, maar het schijnt nu toch wel het laatste te zijn. We zullen hen aan de Heere God opdragen. We zullen ook bidden voor de familie Mol, nu de zwager van Henk, een zwager van Henk en Aad is overleden. Laten we samen danken en bidden. Heere God, hier in de kerk horen we dingen die we 6 dagen in de week niet horen. Dat het leven draait en staat tussen in uw handen. Dat u de eerste en de laatste bent en dat ons leven daardoor bepaald wordt. Morgen, en gewoon als we op ons werk zijn of op school zijn, als we onze dingen doen, dan horen we een ander verhaal, dat het daarom draait. Altijd moeten we weer omgezet worden, want ons leven is vaak gewoon het leven van maandag tot en met zaterdag. En nu horen we het weer. En we bidden van u, geef dat we u steeds voor ogen zullen hebben, opgestane Heer. Dat we weten dat ons leven in uw handen veilig is. Hoe donker het ook kan zijn, hoe moeilijk het ook kan zijn. Dat we enorm rijk zijn, ook al hebben we niets. Heren, we danken u voor het evangelie. Ja, soms is het een lastig verhaal, want dat haalt ons weg uit ons eigen leven. Uit onze eigen gemoedelijkheid of onze eigen inzichten. U maakt het anders. Heren, help ons daarbij, door uw geest. Om het leven van u te leiden. Dat we het echt kunnen zeggen. Niet alleen bij een graf. Niet alleen op Pasen. Maar ook morgen. En overmorgen. Jezus leeft. En ik met hem. Hem zij de glorie. We danken u dat u ons dit laat horen. En dat we in die gemeente zo een spiegel mogen zien voor ons leven. Wij mensen die het over het algemeen goed hebben. Maar eigenlijk nog veel rijker zijn dan we zelf denken. Dank u, Heren. Zegent u ons ook de rest van deze zondag. We willen ook onze voorbeden en dankzegging doen. En we vragen van u, wees u bij de familie Huigen. Bij hem in de sterrenlanden en bij haar thuis. Zorg u goed voor hen. En geef dat ze in die bloemen ook de groet van u mogen zien. Gaat u met Jon mee op zijn reis naar Portugal, zegent u hem en geeft u hem een heel mooie tijd. Leerzame tijd, maar ook een heel mooie tijd. Geef dat hij zijn weg met u mag gaan. Gaat u in ieder geval uw weg met hem. We willen u danken voor het feit dat Andrew en Corine van Vaar gisteren 25 jaar getrouwd waren. We danken u voor dat feit, voor alles wat u hen gegeven hebt in elkaar, in hun kinderen. We danken u voor uw liefde, uw genade, voor uw heling en uw nabijheid. En Heere God, we dragen hen ook verder aan u op, ook als het leven lang niet zo altijd eenvoudig is. Wees u met hen en draagt u hen. Hoort u ook hun en onze gebeden. We willen ook bidden voor onze broeder Kees den Dekker. Dat doen we al weken, en hij is weken in uw handen. Dat weten we. Er is niets van ons leven dat niet in uw handen is. Niets van ons bestaan. Ook zijn bestaan is in uw handen. Hoe dat gaat, hoe dat moet, wij weten het niet. Zorgt u goed voor hem. Zorgt u voor zijn vrouw en kinderen. Weest u, aanvaardt u onze dank. Onze dank die we ook namens Joke van der Zwanen uitspreken. We danken u dat de behandeling goed is afgesloten. Het zijn kwetsbare mensen. Maar op zoveel manieren ook heel rijk. We danken u voor uw genade. We vragen u ook, weest u met Sietske als ze geregeld naar het ziekenhuis moet gaan. En als het zo gaat zoals het nu tot nu toe gaat, gaat het goed. Weest u met haar, helpt u haar. Denkt u aan allen die bij haar horen. Weest u bij de familie Blankenstein. Heere God, zorgt u ook in deze spannende dagen voor hen. We bidden ook voor de familie Mol, nu hun zwager is overleden. Heere, we danken u voor het geloof dat hij had. En het vertrouwen dat we daarom ook mogen hebben. Heere, gaat u ook met hen verder mee. Draagt u hen. Heere, we komen bij u, de eerste en de laatste. Die dood is geweest, maar leeft tot in alle eeuwigheid. En we zeggen het maar gewoon na met dat lied. Jezus leeft. En ik met hem. Hem zij de glorie. Amen. U zij de glorie, opgestane Heer, u zij de victorie. We zingen dat lied als ons slotlied. daaromheen in vrede. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.